Unsere Hilfe ist in dem Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde gemacht heeft, die trouw houdt en ewig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Here in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Luisteren we zij verder naar een gedeelte uit Romeinen 8. Romeinen 8, en dan lezen we tot en met het 22e vers.
Romeinen 8. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij die er zijt niet in het vlees, maar in hun geest. Zolang dus de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest God geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrede, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd er daarvoor, dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofd, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel te samen zich en te samen als in barensnood is tot nu toe.
Voor we nu de Heere om zijn zegen bidden, zingen we eerst nog het eerste vers uit Psalm 25. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij door schaamte en spot. Dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt, die u wachten dekt nooit schaam, maar die de deugd zonder oorzaak stout verachten. 25, het eerste vers voor we samen bidden. Thank you. erbidden u. Heere, wij heffen onze ziel tot u op, die in de hemel woont. Want waar zullen we heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. U bent gekomen om het verlorene te zoeken. Zoek dan uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gebod te horen. Gij zijt onze God, gij hebt de armen van uw ontferming naar ons uitgebreid en gedraagt ons al de dagen van ons leven. Gij hebt ons als dwalende schapen gevonden en bekeerde ons alle naar onze eigen weg. Maar gij hebt onze ongerechtigheden op u doen aanlopen. Toen dezelfde geëist werd, toen werd gij verdrukt. Ge zijt gekomen en ge hebt waarachtig geweten wat uw lot zou zijn. Ge zijt gekomen om uw ziel te geven tot een losprijs van velen. Wij die neergezonken waren in de kaken van de dood en van de hel, die onder het vonnis van een drievoudige dood besloten liggen. Ge hebt ons gerukt door de arm van uw liefde uit de macht van de Satan en ons tot kinders van God gemaakt, zodat we weten mogen wie gij zijt, wie ge ook voor ons zijt. Geen leed zal het ooit uit ons geheugen wissen. De duivel gaat rond om onze hoop te bedekken. De zonden verkleumen onze ziel. Onze afwijkingen zijn menigvuldig. En daarom bidden wij, o God, houd gij uw werk in het leven, in het midden van de dagen. En gedenk ons naar de trouw van uw verbond, dat van geen wankeling weet. Want die gelief gehad hebt, die hebt gelief gehad ten einde toe. Dat vanmorgen alle bekommerden, alle ellendigen, alle zuchtende, alle verdorde zielen, die waarlijk hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, daaruit adem mogen scheppen. Dat ze opnieuw mogen geloven dat gij de getrouwe getuige zijt voor zondaren, voor het aangezicht van een heilig God, waardoor je ons nimmer zult verstoten en we aangenaam zijn in het oog van een drieënig God. Maar mag ook ons oog daar vanmorgen op gericht zijn, Heere. We zijn zo menigmaal als dwalende schapen. Maar breng ons terug, herder uw kudde, en doe ons vanmorgen weer zien het heil dat gij hebt doen ontspruiten. Doe ons drinken uit die fontein van heil dat nooit vergaat. Mogen we u weer zien door het geloof, als de man van smatten die om onzentwil arm geworden is, daar gij rijk waart. Breng ons bij de kribbe van Bethlehem, waar we in verwondering zullen staren en aan zullen zien het lam God dat rijk was, maar arm werd. Laat ons komen bij het kruis, waar gij alles gegeven had, die oneindige, onuitsprekelijke, aanbiddelijke liefde, gestorven voor mij, de grootste der zondaren. Dan zullen we opnieuw beseffen hoe grote zaligheid ge ons bereid hebt. Laat het ook zijn een prediking voor degene die u nog niet kennen, heren, die maar bij geruchten van u gehoord hebben, die geen gemeenschap met u hadden, die nooit aan uw hart geluisterd hebben, die hoe ze ook over u denken, altijd verkeerd van u denken, wil het eens veranderen, wil ze bekeren tot u, o God van ons heil. Ook onze kinderen, heren, daar zijn er vele, jongens en meisjes, onze kleine kinderen, Geef ze aandacht voor de verkondiging van uw woord. Laat er voor hun ook iets bij zijn. Dat ze mee mogen nemen naar huis. Dat ze mogen gaan overdenken. Wat een spoorslag in hun leven zou zijn. Om hun levensweg te veranderen. Heere, gedenk ook aan alle die in bijzondere noden verkeren. Waar ze ook zijn, we bevelen ze aan u. Ook die vanmorgen met ons niet naar uw huis kunnen opkomen. Gedenk aan het blinde heidendom. Zegen ze die daar uw evangelie brengen. Zegen het werk der evangelisatie. Daar zoveel afgedwaald zijn van het woord van uw genade en van de leer der vaderen. Opdat ook in ons land weer gerechtigheid mogen wonen. Heere, als we op de omstandigheden zien, dan zeggen we, waar gaan we toch heen? Maar als we op uw trouw en goedheid letten, dan is er hoop. In de allermoeilijkste omstandigheden, want gelaat nooit vaar het werk dat uw hand begon. Dus ze zullen komen van oosten en van westen om aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de tafel van de bruiloft des lands. En in de veelheid van onderdanen bestaat uw heerlijkheid. Daarom bidden we. Vrijmoediglijk wil de werken van Satan verbreken en de glorie van uw heerlijk evangelie doen kennen in de harten van velen. Heer, het is veel dat we van u vragen, maar ge zijt een groot God en ge zijt gewoon om grote dingen te doen. We verwachten het van u. Door hem die gij gegeven hebt als een losprijs voor onze zonden, door die eenmaal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daar zal zijn waarop de rechtvaardigen zullen wandelen. En uw lof zullen zingen voor uw grote goede tierenheid. Mogen wij hiermee beginnen. Verlicht ons oog om het Lam van God te zien. Dan draagt hij ons en ons kruis. Dan draagt hij ons tot in het Vaderhuis. Laat die hoop ook vandaag onze ziel tot u opheffen. We smeken het van u. O God van alle genade, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 32, het vierde en het vijfde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Ge zult mij voor de noodheid trouw bewaren. Ge omringt mij dat ge mij een ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijs u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verstellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom, door mensenhand bestierd, beteugelend woest en redeloos gedier, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart tevreden. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheid. 4 en 5 van Psalm 32. Thank you. geliefden, het woord van God dat wij u vanmorgen willen prediken staat het in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8, de versen 5, 6 en 7. Romeinen 8, van 5 tot en met 7. We lezen daar het woord van de Heer aldus. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en de vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. In deze tekst worden ons twee wegen voorgesteld. Die openbaren zich in deze tekst. In hun oorsprong, in hun levensrichting en in hun einde. Twee wegen. In hun oorsprong, in de richting waarin ze gaan, de levensrichting, en ook waar die wegen eindigen, het einde van deze wegen. Jezus heeft eens gezegd door de fariseeën en de schriftgeleerden in Matthäus 12, maak eerst de boom goed, dan ook de vruchten goed. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen. Net zo min als dat een kwade boom goede vruchten voort kan brengen. Iemand zei eens, ik heb maar weinig verstand van bomen, maar ik heb wel verstand van vruchten. Dat zal wel het geval zijn met de meeste van ons. Dus ook in het geestelijk leven zo. Aan hun vruchten, zo zegt de Heer, zult gij ze kennen. Men leest geen druif van doornen en geen vijg van distelen. Aan hun vruchten zult gij ze kennen. Een onderscheid in beginsel waaruit de vrucht voortkomt. Dus eerst de boom en dan de vrucht. Daarmee worden wij bedoeld. U en ik. Wij zijn die boom. Ieder van u persoonlijk en wij alle gezamenlijk. Die boom, dat is ons leven. Met een bepaalde levensrichting. Wat beslissend is voor ons levenseinde. We hebben er dus alle het grootste belang bij. Te weten, is de boom, dat wil zeggen, is mijn leven, dat wil zeggen, is mijn hart goed. We moeten dan letten op onze levensrichting. Het is maar weinig mensen gegeven om zulk een geloof te hebben dat ze met Paulus zeggen, ik weet en ik ben verzekerd. Het is nu eenmaal zo dat heel veel van Gods kinderen maar dikwijls aan het twijfelen zijn. De ene dag zeggen ze, ja, ik geloof dat de boom goed is. Ik geloof het werkelijk. Ik geloof dat God me uit de duisternis in het licht geplaatst heeft, uit de dood in het leven. En de andere dag zeggen ze, ja, maar als ik nou naar mijn eigen kijk, als ik in mijn hart blik, dan weet ik het nog niet zo net. Dan lijkt het alsof ik toch nog een natuurlijk mens ben, geesteloos, zonder nieuw hart, zonder de Heilige Geest. En als ik aan mijn einde denk, oh dan weet ik soms helemaal niet wat ik denken moet. In de hel hoor ik niet meer, dat is waar. Dat kan niet meer. Ik hoorde verleden week van iemand, die zat naast een vrouw, een echt kind van de Heere, Maar het was nogal een klaagkous. Je weet, die heb je er ook onder. En nee, ze zag het niet meer. En ze zag het niet meer. En het kon voor haar niet meer. En ze geloofde er eigenlijk niks meer van. En ze wist niet waar ze beginnen moest. Maar ze was een hele bonk ellende, van voor naar achter. Hij zei tegen die vrouw. Weet je wat je nou doen moet? Dan moet je eens een paar grote vloeken zeggen. Ze zei, nee, dan sterf ik liever. Nou, daar heb je het. Toen kwam het openbaar. Soms moet er druk op de ketel komen. Wil eruit komen wat erin zit. Dat is de toets. Als ze dan voor de keus gesteld worden, al klagen ze dan ook nog zo hard, dan is het toch, u zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Daaraan, aan die vruchten, kunnen we de boom kennen, soms nog meer zichtbaar voor anderen dan voor onszelf. En als we dan over het einde denken, ach, als ik dan denk dat Jezus komt, dat hij de schaap aan zijn rechterkant zal zetten en de bokken aan zijn linkerkant, de rechtvaardigen in het leven zullen ingaan en de goddelozen voor eeuwig zullen vergaan, dan is het vaak zo moeilijk om mezelf te denken bij die weinigen die over de smalle weg het eeuwige leven zullen binnengaan. Dan heb ik er elke keer weer opnieuw goddelijk licht voor nodig om te zien en om te zeggen, Heere, ik ben uwe, uwe, o Heere, en uwe alleen. Mogen de prediking van vanmorgen bij ons zo zijn. Dat we het mogen weten wie we zijn. Want dat zo erg als we nog buiten staan, als we nog onvruchtbaar zijn, dan zijn we volgens het woord wat we voor u gelezen hebben op weg naar het eeuwige vuur, naar de hel. Eeuwig, eeuwig, eeuwig. En we zijn er zomaar niet aan toe om dit te verdisconteren in ons dagelijks leven. Ik vraag het wel eens op de man af. Als ik mensen ontmoet die een hele boom over de godsdienst kunnen opzetten. En dan toch te zeggen, ja maar dominee, u moet echt niks van me verwachten hoor, want ik ben nog onbekeerd. Dan vraag ik wel eens, weet u wat dit betekent? Dit betekent dat als u nou sterft, en dat kan toch, dan gaat u voor eeuwig het helse vuur in. Waar een worm niet sterft. En het vuur niet wordt uitgeput. Gelooft u dat? En dan heb ik er al menig mee gehad. Die zeggen, ja, dat is nou ook wat dominee, om dat nou zo rechtuit te zeggen. Ja, maar ik heb toch ook wel eens andere gedachten hoor. En ik kom wel eens onder de indruk van de waarheid. Zomaar leef ik niet. En daarmee bedoelen ze eigenlijk, ik kan het toch eigenlijk niet geloven hoor. Ik kan het toch eigenlijk niet geloven dat ik als jonge meisje in de kerk, catechisatie gegaan, gedoopt te zijn, belijdenis gedaan te hebben, dan maar met die grote hoop goddelozen, die spotters, die vloekers, die dronkaards, die dieven, die moordenaars, dat uitvaagsel, om dan maar met daar die mensen gelijk geschakeld te worden. Is dat nou niet te erg? Is dat nou niet te radicaal? Houdt God er dan werkelijk geen rekening mee dat ik in de gereformeerde gemeente grootgebracht ben? En dat ik toch heus veel dingen doe en veel dingen nalaat uit kracht van de waarheid die ik toch eigenlijk wel toestem. Ik zal het maar ronduit zeggen, dat zal alleen maar uw oordeel verzwaren, indien gij u niet bekeert. Indien gij niet ziet dat ge ja wel veel goede dingen doet en veel slechte dingen nalaat, maar dat ene, dat doet ze niet. U geeft uw hart niet aan God, aan Jezus. En dat vraagt de Heer. Hij vraagt niet in de eerste plaats, geef me een paar uren van de zondag door in de kerk te komen. Geef me een deel van uw zakgeld voor de collecte. Geef me een deel van uw tijd om uw vragen en antwoorden te leren. Het is toch zo nodig. Dat vraagt hij ook. Maar dat vraagt hij niet in de eerste plaats. Hij vraagt voor alle dingen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En daar gaat het om. Uw hart. Want als u uw hart niet aan God gegeven hebt, dan heb u ook uw leven niet aan God gegeven. En dan is uw levensrichting verkeerd. Dan mogen het langzaam gaan. Niet zo hollend zoals die goddeloze, die woestaard, die dronkaard. Maar dan gaat het toch altijd nog steeds in de verkeerde richting. Altijd verder van God af. Altijd meer met uw eigen ingenomen. Altijd meer verhard tegen de boodschap van Gods genade. Want het woord van God, dat is het heerlijke, maar gelijk ook het vreselijke. Dat laat u nooit zoals dat woord u vindt. Dat woord van God doet altijd iets aan u. Dat maakt u harder en harder en harder en harder. Of, en geef God dat ook vanmorgen. Dat breekt u stuk en stuk en stuk. Zodat ge elke keer weer opnieuw op uw knieën bij de Heere neervalt. En elke keer weer opnieuw en steeds dieper en ernstiger zegt, genade. O God, genade. Denk daar wel aan. De tekst spreekt van mensen die naar het vlees zijn. En die bedenken dat het vlees is. Het onderscheid zit dus in het beginsel. We zijn naar het vlees of we zijn uit de geest. Tweeërlei wet hierin. Maar in Romeinen 8. Geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar geen zaligheid voor degene die in het vlees zijn. Twee wegen. Een andere weg, een andere mogelijkheid is er niet. Want hetgeen der wet onmogelijk was. Want de wet werkt toorn. Dus die naar het vlees zijn, wandelen naar het vlees. De bron geeft uit wat hij inhoudt. Hier staat het. God zegt het in zijn woord. Als we nog onder de wet leven, dan kunnen we hele goede mensen zijn in de ogen der mensen. De Heer Jezus heeft zelfs de rijke jongeling lief gehad. De Heer zegt dat hij hem beminde. En toch was hij een kind van de hel. De Heer prees hem. Omdat hij zoveel voor de Heer gedaan had. En zoveel voor de Heer over had. Wat goeddoende zal ik het eeuwige leven beërven. Laat er maar op. Zet maar gebod op gebod. En ik zal het allemaal proberen te onderhouden. Maar dat ene. Waar het op aankwam. Dat deed hij niet. Toen de Heer Jezus zei. Verkoop alles wat je hebt. En dat zou hij ook nog wel gedaan hebben. Maar dat laatste. En volg mij. Toen zei hij nee. Nee. Nee, dat is te veel gebracht. Dat doe ik nou net niet. En hij ging bedroefd weg. Niet bedroefd over zijn zonde, was dat maar waar geweest, dan had hij ook in de hemel gekomen. Maar hij ging bedroefd weg over die zware eis. Hij zei, dat is te veel gevraagd. Als ik dan mijn hele leven en heel mijn hebben en houden ervoor over moet geven. Heb ik dan niks meer over? Nee, heren, dat is te veel gevraagd. Hij ging bedroefd weg. God vraagt uw hart. Omdat als hij uw hart heeft, dan heeft hij u geheel en al. Maar als hij uw hart niet heeft, als ge binnenste van uw bestaan, als ge uw eigen leven wil vasthouden, dan heeft uw hele godsdienst geen enkele zin. En dan hoort ge, het is hard, maar het is de echte waarheid. Dan hoort ge bij de vijanden van God. Dan kunt ge nog zoveel praten als ge wilt. En dan kunt ge zeggen, maar ik ben een man van de waarheid. Ja, maar dan weet ge niet dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Ik kreeg onlangs, ik was nog in Afrika, een brief van een paar jongens uit Randburg. Nou, het was, het liep de spuigaten uit. Zo weet je wel, als ik dan zo'n brief opmaak, dan weet ik al hoe laat het is. Huisman! Dan proef ik het al. Dit niet goed en dat niet goed en dat niet goed. Nou, ik was toevallig in een hele goede bui. Ik was nabij mijn meester en daar kan ik heel wat van dragen. Ik heb een lieve brief teruggeschreven, daar ben ik van overtuigd. Ik ben begonnen met te zeggen, jongens, ik geloof dat jullie het ernstig menen, maar je moet dan niet beginnen om het te beledigen, dat doe ik jullie ook niet. Je kan dan tenminste, als je me niet als predikant herkent, dan kan je toch tenminste schrijven, meneer Huisman. Ik schrijf aan jullie ook, beste jongens, of hoe dan ook getiteld. En wat je verder schrijft, ik haak in op je eigen brief. Ze schreven met grote letters. Dominee, wij zijn onbekeerde jongens, maar we verstaan de waarheid goed hoor. Nou, dan heb je natuurlijk niet veel moeite om terug te schrijven. Ik heb ze gewoon wat teksten uit de Bijbel teruggeschreven. Ik zeg, als jullie nou zo'nzelfde Bijbel hebben als ik heb, en dat veronderstel ik, dan staat er dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid. Hoe kan nou een mens die pretendeert die een grootschap is, dat hij nog onbekeerd is? Een natuurlijk mens. Hoe kan nou zo'n mens strijden voor de waarheid? Dat strijdt toch tegen elk normaal denken. Als je blind bent, dan kan je toch niet over kleur oordelen, of wel? Ben je dan zo knap dat je toch kan weten wat rood en blauw en groen en geel is? Ach nee mensen, kruip liever in een hoekje. Als je dan zo optochtelijk naar voren komt van dominee, je hebt het helemaal verkeerd, je preekt de waarheid niet, we willen je niet meer horen. Kruip dan in een hoekje en zeg dan, o God, bekeer me. Open u mijn ogen, dat ik kan zien. Want ik zie door Godse genade niets van mij, door mijn Jezus, door mijn borg en mijn zaligmaak, die me zijn dienstknecht gemaakt heeft, hij heeft me ziende gemaakt. En daarom verkondig ik u de liefde van Christus. En ik zeg u dat buiten die genade van onze Heer Jezus Christus het eeuwige vuur overblijft. Dat zeg ik u niet uit harte. Maar dat zeg ik u uit de kennis van Gods genade in mijn eigen ziel. En het geloof uit het woord van God. Door de drang van de Heilige Geest zeg ik het u. Want die na het vlees zijn. Bedenken dat het vlees is. Vleeselijke mensen met een weg in de verkeerde richting. Oh, dat wil niet zeggen dat er nooit iets in uw leven gebeurd is. In Kains leven is ook heel wat gebeurd. God heeft met hem gesproken voor en nadat hij zijn broer doodgeslagen had. Voor die tijd heeft God hem gewaarschuwd. En na die tijd is de Heer weer bij hem teruggekomen. Maar wat heeft Kain gezegd? Mijn zonde is te groot. Er is geen doen meer aan. Het helpt me niet. Je kan bidden wat je wil. God hoort me niet. En hij ging van God af. En hij bouwde zichzelf een stad. Er is heel wat in Kains leven gebeurd. Maar hij ging bewust, opzettelijk, steeds verder van God af. In Esau's leven, er is ook heel wat gebeurd. Esau had rechtens en wettig het eerstgeboorterecht. Want als je iets niet hebt, kan je het niet weggeven. Hij had het. Het eerstgeboorterecht waaruit de Christus zou komen, waarin al de beloften van het verbond verankerd lagen. Dat had hij. En u weet het. Toen hij moe van de jacht thuis kwam en Jacob zijn papje gekookt had, toen zei hij, laat me slorpen van dat rode daar. Toen zegt Jacob, je eerstgeboorterecht. Hij zegt, nou, ik ga toch sterven. Wat baat mij de zegen na dit leven? Ik zoek het in dit leven. Ik wil nu gelukkig zijn. Ik wil van dit leven profiteren. En hij gaf zijn eerstgeboortezegen weg. Hij verkocht hem voor een schotel linzenmoes. En hij was ook opgevoed in de gereformeerde gemeente. Hij was ook bij het woord van God grootgebracht, net als wij. Hij heeft ook de twee wegen horen verkondigen. En hij koos de brede weg. Saul, er was heel wat aan hem gebeurd. Ik noem zo maar een paar voorbeelden uit de Bijbel. God had hem een ander hart gegeven. Een ander hart. Hij, die boerenjongen, hij kreeg een hart om koning te zijn. Een geweldig verstand om het volk des Heren te leiden. Hij was uitverkoren om koning te zijn van de schapen Israëls. Moet je eens indenken. Ouderlingen in de diakenbank. Diakenen in de diakenbank. Leden van de gemeente. Dominees op de preekstoel. Uitverkoren om leiding te geven. Dat is wat. En dan Saul te zijn. Dan toch nooit te doen wat God vraagt. Want Saul heeft nooit gedaan wat God vraagt. Hij heeft altijd zijn eigen zin en zijn eigen wil gedaan. Al was het nog zo makkelijk. Al was het alleen maar, Saul, wacht nou even tot de profeet Samuel komt. Zegt hij, nee. Opschieten. Want daar komt de vijand, nu moet je geofferd worden. En zo is het hele leven van Saul geweest. Met al zijn vroomheid, met al zijn goede bedoelingen, met al zijn leiderschap, met al zijn kracht, met heel zijn roeping. Want Saul is door God geroepen om koning van het volk van God te zijn. Maar waar is hij terechtgekomen? In de hel. Als hij op het einde niet meer weet, dan vlucht hij naar de duivel. Dan gaat hij naar de waarzeggers. Want denk erom, niet helemaal is helemaal niet. Bijna zalig is helemaal niet zalig. Denk daarom. Bijna behouden is eeuwig verloren. Geen bijna troost nog baat als de afscheidsuren slaan. Denk eraan. Het is een ernstige zaak. Het is een zaak van leven en dood. Ik heb straks gezegd, elk mens leeft uit een beginsel en brengt vruchten voort nadat de boom is. Daar zijn hier mensen die beslist niet zorgeloos leven. Die wel eens graag een preek hoort. Voor wie het niet altijd een last is om in de kerk te zitten. Zelfs Herodes was zo'n man. Hij hoorde Johannes gaarne. Maar als het erop aankomt en hij moet kiezen, dan kiest hij toch zijn mondaine vrouw. Zo'n goddeloze vrouw. En dan kost het Johannes het hoofd. Waarom hoorde hij dan Johannes gaarne? Wel, Johannes die kon zo indringend spreken van het oordeel. Van de boom die geen goede vrucht voorbracht. En uitgehouwen werd. En in het vuur geworden. En dan voelde hij hier iets van binnen. Dan werd er een beroep gedaan op zijn geweten. Dan zei Johannes, jij Herodes, je hebt de vrouw van je broeder gestolen. En dat mag niet, je bent een overspeler. En dan, En dan zei Herodes in zijn hart, Johannes, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. En dan staat, dan deed hij vele dingen. Als hij Johannes hoorde. Maar weet je wat hij niet deed? Hij stuurde die vrouw niet weg. Hij bleef voererij plegen met die vrouw van een ander. En dat is nu het kenmerk van de mens. Die bijna bekeerd, bijna bewogen, bijna veranderd is. Die zo onder de indruk kan komen van het woord van God. Of bij een sterfgeval. Of wanneer rampen en leed hem treffen. Dat ze tot hun God roepen met de scheepslieden van Jona. Ze riepen allemaal om het hart. Om in het leven te mogen blijven. Je zou zeggen, wat een godsdienstige mens. Ja. Maar als de storm voorbij is. Dan is ook het gebed voorbij. Omdat het ten diepste alleen maar ging. Om zelfbehoud. Om er beter van te worden. Om niet in de hel neer te storten. Om in de hemel te mogen zijn. Om de hel te ontvlieden. Daar ging het om. Agrippa, nog zo'n voorbeeld. Hij zei tegen Paulus. Paulus, je praat waarheid. Je spreekt recht. Je beweegt me bijna een christen te zijn. Bijna afscheid genomen van zijn vorig leven. Maar geen bijna troost nog baat. Als de afscheidsuren slaat. Agrippa, dan is het te laat. Kijk maar in het zevende vers. Het bedenken des vlezes is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. Het kan ook niet. Dan mogen ze in Athene veel goden dienen. Zelfs een onbekende God. Maar ten diepste, het is vreselijk dat ik het zeggen moet, maar het staat hier in de tekst. Een onbekeerd mens verkeert altijd in een staat van vijandschap tegen God. Hij is altijd in alles wat hij doet een vijand van God en van zijn volk. Dat is verschrikkelijk. Dat zeg ik met een bewogen hart. Want ik weet wat daarop volgt. Ik weet dat er dan volgen zal deze die niet gewild hebben dat ik koning over hen zee. Breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. O, als er nog een plaats was, nog hel, nog hemel, dan zou ik zeggen, ach nou ja, vooruit. Als het dan je keuze is, doet het dan maar. Maar omdat ik weet uit het woord van God, dat het is of hel, of hemel, of eeuwig vloeken, of eeuwig zingen, of eeuwig tanden knetsen in het helse vuur en handen wringen, of eeuwig zingen het lied van Mozes en van het Lam. Geliefden, wij weten de weg. Wij hebben het woord van God. Misschien zegt u, dominee, waaraan kan ik het dan absoluut weten? Wel nu, ik heb nu iets gezegd over de oorsprong, over de levensweg en over het einde van degene die God niet vrezen. Ik ga er nu toe over om ook iets te zeggen van de oorsprong van degene die uit God zijn, waarvan in de tekst gesproken wordt, maar die naar de geest zijn, bedenken dat des geestes is. Daar heb je de oorsprong, die naar de geest zijn. Dus die door de geest geleid worden. Die de geest ontvangen hebben. Welke geest? Wel, de Heilige Geest. Dat is de geest van Jezus Christus, waarvan hij gezegd heeft, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Ik heb straks iets gezegd van de oorsprong van al het kwaad. Ik zeg nou iets van de oorsprong van het eeuwig zalig goed. Dat komt uit de geest. En die geest, die neemt het uit Jezus Christus. Daar komt het uit voort. En dat komt als een wet. Hij heeft gesproken van de wet der zonde. De wet die doodt. En hij spreekt ook van een wet des geestes. Niet omdat het evangelie de wet is, maar toch ligt er iets wetmatigs in het evangelie. Zo waarachtig als degene die onder de wet, de 10 geboden, leven door die wet, geoordeeld zullen worden. En indien ze zondaren zijn en blijven, veroordeeld zullen worden. Zo waarachtig zullen ook degene die door de wet des geestes, door de kracht des geestes, Jezus Christus ingeplant zijn, een nieuw leven leiden, vruchten dragen, eeuwig zalig worden. Dat is ook een wet. Dat is de wet des geestes in Christus Jezus, door Christus Jezus, aan de hand van Christus Jezus, geleerd door Christus Jezus, betekent dat. Hij overwon, hij alleen. Hij heeft de strijd gestreden toen wij nog zondaren waren. Is ingegaan in de diepte der hel. Heeft hij aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Al zo lief heeft Jezus zijn schapen gehad. Nooit te peilen. Zo min als de straf der goddelozen ooit uit te denken is. Zo min zal de liefde van God in Christus Jezus nooit tot een einde doordacht kunnen worden. We zullen der even eeuwigheid nodig hebben om het uit te jubelen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. En hij is het die dat bedenken des geestes in ons zendt. Dat doet hij door de prediking van het evangelie. Waar de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat doet hij door het liefelijk fluitspel, het harpgezang van het evangelie. Dat doet hij door zichzelf voor te stellen als het leidend lam van God. Als de met tranen bedekte Jezus in Jeruzalem spoort. Ach, dat geheden bekende. Wat tot uw zaligheid dient. Ach, kinders, zoons, dochters, kom naar mij. En uw ziel zal leven. Want die me vroeg zoeken, die zullen me vinden. Ik heb geen lust in de dood van 1 uur van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Daarin heeft God lust. O, laat dat doen denken. Wat tegenwoordig nogal eens gebruikt wordt ook op maatschappelijk gebied. Laat dat doen denken uw ziel toch niet al harder en harder en harder maakt voor God en voor het evangelie van zijn genade. God heeft het niet op uw ondergang gemunt, ik zweer het u. Bij de God die leeft tot in alle eeuwigheid, dat hij bekommerd is over u. Dat hij heden tranen schrijft over u. Dat hij aan de deur van uw hart als een buitenstaander klopt en wacht. Doe mij open, doe mij open. Ik sta aan de deur. En ik klop, o, hoor toch zijn klop, zijn roepstem in het woord, dat God vanmorgen tot u zendt. En kom toch tot een keus, het is een onberouwelijke keus, je zal er tot in der eeuwigheid geen spijt van hebben. Als je de dingen van deze wereld met al wat erin is verlaat en je bekeert tot een Heere, uw God. Hij roept u. Hij roept u ook vanmorgen, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart, hoort u hem dan niet roepen? Zie hem dan hoe hij lijdt. Zie hem hoe hij sterft. Zie hij hoe hij als de verheerlijkte zijn schapen het leven geeft. Kijk hoe hij zijn kinders wijst. Zie hoe ze leven. Zie hoe ze gelukkig als ze na bij de herder mogen zijn. Met het oog op een toekomst zo mooi, zo heerlijk, zo groot. De hele wereld heeft niets te bieden. Al had u alle schatten van deze aarde. En uw ziel was ongerecht. Wat heb u er dan aan? Wat heb u er dan aan? Kijk de grootte deze aarde, de rijken, de mensen die het kunnen doen in dit leven. Vraag ze een vreemd, zijn ze waarlijk gelukkig? Het getal echtscheidingen dat springt met procenten. Dus het getal zelfmoorden stijgt met de dag. Want de goddelozen zegt mijn God, hebben geen vrede. Zonder God is er geen waarachtig leven. Want het leven is in hem en door hem. Hij zoekt uw hart om die bron van leven in u uit te storten. Dan wordt het anders. Die door den geest geleid worden. Die zullen de werkingen van het vlees doden. Door den geest, dat is dat nieuwe leven. Die geest die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dat is het leven dat uit God is. Want die naar het vlees zijn bedenken dat het vlees is. Maar die naar den geest zijn bedenken dat het geest is. Hoe kan ik dat nou weten? Wat betekent dat nou des geestes is? Wel, bedenken dat des geestes is, dat betekent bedenken wat de geest doet, wat hij werkt, wat hij is. De Heilige Geest heeft maar één ding, en dat is Christus verheerlijken. Dus bedenken dat des geestes is, betekent heel eenvoudig, dan kan een kind het begrijpen, bedenken wie Jezus is. Bedenken hoe God hem gegeven heeft. In Bethlehem stal. Hoe God hem daar gesteld heeft als het vlekkeloos lam. Hoe God op hem de slagen van het doorn deed nederdalen. Sla die herder. Dat is het bedenken des geestes. En dat is het leven. Wat voor Christus de dood is, dat is voor ons het leven. En ik weet het, lieve kinderen, ik weet het. Die schoonheid van Christus, ik kan het je maar voorstellen. Maar God wil het je geven. Ik kan er maar iets van zeggen. Maar de beleving daarvan is door den Heilige Geest. Daarom smeek ik u, bid om den Heilige Geest. Dan zult u zeggen, ja dominee, nou begrijp ik. Nou begrijp ik het, dat je niet uit je woorden kan komen. Als je gaat spreken over de Zoon van God die al zo lief de wereld had. Dat hij op deze aarde in de pestwalm van onze zonde geleefd heeft 33 jaar lang. Dat hij een kruis heeft gedragen en dat hij de schande heeft veracht. Dat betekent, hij heeft het gedaan alsof het hem niet zwaar viel, alsof het geen schande voor hem was. Dat hij om mij en u te redden de dood is ingegaan. Opdat wij in die eeuwige dood niet zouden ondergaan, maar zouden leven door hem. Dat zijn de werkingen des geestes. Die geest getuigt niet van zichzelf, maar die geest getuigt van hem. Die van God gegeven is tot de verbond des volks. En dan vraag ik, als dan de toorn van God, als dan de vlammen van de hel, als dan het tandgeknes en het handgewring der verdoemde, u niet kunnen doen afzien van uw zondig leven, laat dan de goedheid van God, laat dan de genade van onze Heer Jezus Christus, laat dan de liefde des Vaders u tot het besluit brengen. Ik zal opstaan en ik zal naar mijn Vader gaan. Ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. En opstaande ging hij tot zijn vader. Ach, dat is ook maar het enige wat ons doet breken met ons vorig leven. Maar wat de breuk dan ook voorkomen mag. En daar begint ons leven een andere levensrichting. Met onze rug naar de zonde, naar de wereld, naar onszelf, naar ons eigen ik. Maar met ons aangezicht, laat het dan betraand zijn. Laat het dan in duisternis schuld zijn. Laat het dan voorraadselen zijn. Maar toch met ons aangezicht naar God toe. Mijn ziel en lichaam hijgen. En dorsten naar u. In een land dat doormat van droogte brandt, waar niemand laten is, dan krijg je gelijk een hart schreeuwt naar de waterstroom. Schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor zijn aangezicht verschijnen? Dat is dat anders. Maar die naar de geest zijn, die bedenken dat het naar des geestes is. Het bedenken des geestes, dat is leven en vrede. De duivel die keert het net om. De duivel die zegt, in Rotterdam zeggen ze tegen een hoer, een vrouw van het leven of een vrouw die in het leven staat. En ze is midden in de dood. Maar God zegt, het leven geef ik u. Het eeuwige leven. Want het leven is alleen in God. Het leven is alleen als we vruchten dragen uit een nieuwe wortel. Als we overgeplant zijn vanuit Adam in Christus. Als er in ons leven omkeer een keus gekomen is. Dan liever met Mozes, met het volk van God, kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genietingen van de zonde te hebben. Dan komt er leven. En dat leven hijgt naar God, naar de levende God. Dat leven verlangt naar het eeuwige leven. Dat leven dat roept uit, o God, zonder zonde. Ik wil nooit meer zondigen. Ik wil leven daar waar het leven geopenbaard wordt en waar de levensvorst is. Dat is de levensrichting. En tenslotte, ook hier is een levenseinde. Maar daarvan, nadat we gezongen hebben, uit 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer God, vruchtenschaar. Houd moed. Hij is getrouw. De bron van alle goed. Zo daalt een kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht. Verlaat u op de Heer. Het laatste vers van Psalm 27 even met een kort woord van toepassing sluiten. Maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Het bedenken des vlees is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Maar het bedenken des geestes is leven, leven en vrede. Dan keert het paradijs weer terug. Leven met God, voor God. In Gods gemeenschap weer aan onze bestemming beantwoorden. weer kind zijn in het vaderhuis. Dat is het. Daar gaat het om. Daarnaar hunkert onze ziel. Bij God te mogen zijn. En dan krijgen we de hemel cadeau, zei de oude wel eens. Bij God te zijn, daar gaat het om. Die verloren zoon, die zei, ik moet weer naar mijn vader terug. Daar ging het om. En dat hij straks een mooi kleed kreeg en schoenen aan zijn voeten en een goede maaltijd en geslachte lam. Dat is allemaal prachtig, maar dat was maar bijkomstig. Waar zijn ziel daar snakte, dat was naar het vriendelijk oog van zijn vader. Hij wilde weer rust aan het hart zijn vader. Want hij wist, zijn vader was altijd goed voor hem geweest. Dat is het kenmerk van het nieuwe leven. Dat is het eerste wat God je laat zien als die je bekeert. Dat God goed is. Dan ga je huilen. Dan ga je wenen. Dan ga je rouwklagen. Nee, niet in de eerste plaats. Omdat de hel je wacht. Indien je zo voortgaat. Niet in de eerste plaats. Omdat er zoveel donkere dagen kunnen komen vanwege je zon. Omdat de nacht van de straf over je uitgeroepen wordt. Maar in de eerste plaats. Omdat God het niet aan je verdiend heeft om zo lang en zoveel tegen hem te zondigen. Dan breekt je hart. Dan breekt je ziel in tranen uit. En dan roep je, had ik het maar niet gedaan. Had ik maar niet tegen hem gezondigd. Want hij was goed voor me. Altijd goed voor mij geweest. Ja, zo is God. Hij is altijd goed zolang je hier in dit leven bent. Altijd. Hij heeft altijd het beste met je voor. Altijd. Hij zoekt je ondergang. Hij heeft er geen behagen in om je verloren te laten gaan. Wil je een bewijs? Jezus Christus. Hij is het duidelijkste, het allergrootste bewijs. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Waarvan u een deel bent. Dat die eer hij die wereld verloren liet gaan. Zijn enige gaf. Zijn eigen zoon. Zijn kind. Tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarin is de liefde Gods openbaar. Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons lief gehad heeft. En ik zeg het weer. Ik heb het al meerder gezegd. Als die liefde, die goedheid, die genade van God je hart niet kan breken. Dan kunnen de vlammen van de hel het ook niet. Maar als je die liefde versmaakt, dat moet u wel weten, dan blijven die vlammen over. Als je op die liefde geen antwoord hebt, als die liefde u niet af kan trekken van de zonde en van de dood, als die liefde de drijfveer van uw leven niet is om u tot God te bekeren, dan zult je het straks bemerken, als er geen bekering meer mogelijk is. Hier staat het. Die naar den geest zijn. Bedenken dat het geestig is. Is dat nu uw leven geworden? Oh nee, dat wil niet zeggen dat u altijd voorspoed zult hebben in dit leven. Maar dat is ook niet zo erg. Weet je, u kent de geschiedenis van Paulus en Silas. Ik denk, ze hebben nooit heerlijker de lof van God gezongen dan met een open geploegde rug in de gevangenis. Ze hebben gode lofzangen gezongen. En de gevangenen hoorden naar hen. Want kijk, dan ga je met andere maatstaven rekenen. Als je nog in het vlees bent. Als de geest je niet leidt. Dan reken je alleen maar in dingen van deze wereld. Geëerd, rijk, veel hebben, veel kunnen, veel mogen. Maar als de geest je leidt. Dan zeg je, het is mij goed. Nabij God te zijn. Al was het. Ik durf het haast niet na te zeggen. Maar Luther heeft het me voorgezegd. Hij zegt, al was het in de hel. Al was het in de hel. Zegt hij. Samen met Jezus. Dan is het nog goed. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Dat is een weinig dwaasheid. Maar hij bedoelt er maar mee. Al gaat het door donkere dal. Al gaat het door de nacht. Al gaat het dwars door de gevangenis. Met Paulus en Silas. Of met Jozef, een man die God vreest. Een jongen die zei, nee, God wil het niet, dan wil ik het ook niet. Doet hem eens na. Doet hem eens na, als de verleiding komt. En er is nogal wat van die verleiding. De verleiding van geld en goed. De verleiding van mooie vrouwen. En hij kon er heel wat mee winnen hoor. Want zo stiekemweg had die vrouw van Potifar hem natuurlijk volgestopt met allerlei goed. Maar hij zei, zulk groot kwaad doen. Zondigen tegen God. Dat wil mijn vader niet hebben, dan doe ik het ook niet. Doe het ook eens. De Satan zal grimmig op je worden. De Satan zal je uitstoten. De wereld zal je niet meer kennen, je vrienden en vriendinnen ook niet. Maar je zal bij God bemind worden. En dan mag het misschien ook nog weer eens door de diepte gaan, zoals bij hem. Want met heel zijn goede keus en met heel zijn dienst van God kwam hij toch onverdiend in de gevangenis terecht. Maar dan staat het tot 3 keer in datzelfde hoofdstuk. Maar God was met Jozef. Je zou zeggen, nee hoor. Nee, dat kan je me niet wijsmaken. Als je nou onschuldig in de gevangenis terechtgekomen bent. En dan zeggen, kijk, de Heer is bij je. Je zou zeggen, de Heer is ver van me. Nee, het staat in de Bijbel en dan is het waar. God was met Jozef. En als God met je is, wie zal dan tegen je zijn? Nog hoogte, nog diepte, nog lengte, nog breedte, nog engelen, nog iets zal me scheiden van de liefde van God. Die in Christus Jezus is. Het is waar, we gaan hier over de smalle weg. We moeten door vele verdrukkingen ingaan. Maar ingaan, hoort u het wel? Ingaan, daar is geen twijfel aan. God die ons verkozen heeft, houdt zijn hand aan ons. Ook door donkere dagen. Ook door moeite en door verdriet. Dan kunnen we soms met aantal zeggen, Heer, ik zit altijd aan de verkeerde kant. Ik trek altijd aan het kortste eind hier in deze wereld. De goddelozen, ze hebben geen banden tot hun dood, toen hun kracht is fris. Zijn niet in moeite met andere mensen, worden met andere mensen niet geplaagd. Mijn bestraffingen zijn er alle morgen. Totdat hij in Gods heiligdom inging en op een einde merkte. En dan zegt hij, Heer, ik ben een groot beest bij je. Wat heb ik toch verkeerd gedacht? Wat heb ik toch dwaas gedacht? Ik was nijdig op de goddelozen, ziende hun grote voorspoed en hun vrede. Maar ik had er geen erg in dat ze van de top van wereld, in de diepte, in de afgrond van het verderf nederstort. O Heer, het is mij goed nabij God te zijn. En dan verandert er aan de omstandigheid niks. Maar dan verandert zijn hart. Dan verandert zijn denken. Dan verandert zijn willen. En dan ging deze af. Zo staat er van de tollenaar. Gerechtvaardigd naar zijn huis. En wat heeft deze man ervoor gedaan? Hij heeft achter in de tempel zijn zonde, dat niet alleen. Hij heeft zo God beleden als hij die zonde vergeeft. En als je dat doet, als je dat met je hart doet, dan ben je gelukkiger dan enige miljonair. Dan ben je gelukkiger dan koningen en koningskinderen. Ja, dan ben je een koningskind. Een kind van die koning die gezegd heeft. En daarmee eindig ik. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren, dat betekent uw leven. Ook in kruis en druk en zorg en moeite en ouderdom. Uw leven, uw muren zijn altijd voor mij. Amen. Lieve heren, druk u de waarheid in onze ziel in. Dan zal die waarheid ons vrijmaken. Vrijmaken van onszelf. Vrijmaken van al onze goddeloosheden. Vrijmaken van de band van de duivel. En vrijmaken van de eeuwige dood. Dan zal de waarheid ons het nieuwe leven openen. En ons daarin doen leven. En wat een blijdschap smaakt aan mijn ziel. Als ik zo voor u kniel, laat dat de vrucht van de prediking van vanmorgen zijn. We smeken naar u om, omdat u zijt een almachtig God en een barmhartig Vader in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Zaligmaker. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 73 en daar van het laatste vers. Geliefde, gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. Geliefde, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.